Heer, ik wil met u stilstaan bij de geestelijke wapenrusting van God. Is er al een keer over gesproken in de gemeente, bij u weten? Het zal als wel, het zou misschien goed zijn. Ik moet zeggen, ik ben al een poosje christen en ook al een poosje dat ik spreek. En ik ben er eigenlijk nog nooit zo mee bezig geweest. Kennen we de geestelijke wapenrusting? Weet u de onderdelen op te noemen? Ik wist dat niet zo, ja. Maar we zullen er samen een keer naar kijken. Heel veel mensen denken ook, en misschien wel terecht, dat Paulus een voorbeeld nam aan een Romeinse soldaat. Die waren toen, zag je op elke hoek van de straat. En dat klopt ook wel. Maar ook uit het Oude Testament vandaan, ja, wordt er over de helm des heils en het zwaard des geestes gesproken. Er zit daar veel meer achter dan alleen maar dat. Ja. Om God met de waarheid, het pantser der gerechtigheid, geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie, het schild des geloofs, de helm des heils, het zwaard des geestes. En daar blijft het bij veel uitleggers soms ook wel bij, als je dat bekijkt. Maar ik persoonlijk denk ook dat wat erop volgt, bidden, smeken, waken en volharden, dat het daar ook zekerlijk bij hoort. Ja? Er zit ook het woord alle vaak in. Alle gebed, alle smeking, ja? Alles wat er met ons is. En ik denk dat het eigenlijk ook wel draagt. En toen ik met de laatste preek daarover bezig was, daarna kwam ik er eigenlijk achter dat hetzelfde woord alle is als wat in het begin van de Efeze brief gebruikt wordt voor alle geestelijke zegen die we hebben gekregen. Ik gebruik nog vaak de NBG-vertaling, puur uit gewoonte eigenlijk. Maar als u een NBG-vertaling heeft, dan moet u daar eventjes een keer iets in doorstrepen. Want daar staat allerlei geestelijke zegen. Dat is niet zo. Het is alle zegen. Wij hebben alles gekregen van de Heere God om hem te dienen. Daarom als er voorgelezen wordt uit dat hoge priesterlijk gebed. Toen was er nog geen Nieuw Testament. En hoe heeft God eigenlijk dat gebed al wel niet verhoord? Door ons zoveel te geven. En dat is zekerlijk de Efezebrief ook. En die hangt helemaal aan elkaar. En die sluit af met deze wapenrusting. We zullen het samen een keer lezen. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vreestes. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik heb gezien dat het al 11 uur is. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt, dat het misschien een klein beetje uitloopt. Dat ook een beetje Malagasy-achtig. Weet u, dat is de taal met de langste woorden ter wereld. Als je dit stuk leest in je Bijbel, als ze het daarover zouden hebben, dan ben jij al lang klaar met lezen, terwijl hun nog bezig zijn. Dus in onze kontrijen gaat het toch iets rapper dan daar. Als u dat leest, dan wil ik u ook weer opmerkzaam maken op een belangrijk verschilletje tussen de Statenvertaling en de NBG. En de nieuwere vertalingen vooral. En er staat in de NBG-vertaling, doet de wapenrusting Gods aan. Weet u wat er staat in de Statenvertaling? Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Je hebt niet genoeg aan een helm. Ja. De Heer Jezus bad niet voor niets tot zijn Vader dat u hen bewaart in de wereld. En God heeft ons alles gegeven om bewaard te worden. Maar daarvoor is het nodig om die gehele wapenrusting Gods aan te doen. Dat het belangrijk is, is dat het twee keer genoemd wordt. Eén keer in vers 11 en ook in vers 13. En dan staat er in vers 13, staat er daarom. Ja, neemt die wapenrusting van God aan. En als er daarom staat, vraag je eigenlijk ook altijd af waarom. En dat waarom, dat is vers 12. En vers 12, als we dat nog een keer bekijken, staat er: om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Daarom neemt die wapenrusting van God. En ik wil stilstaan bij die vijf aspecten die daar genoemd worden, want dat is niet gewoon. Ja. Wij hebben geen gewone vijand. We hebben geen gewone strijd. Het is ook niet op een gewone plaats dat die strijd plaatsvindt. Het is geen gewone tijd en het is geen gewone opdracht. Geen gewone vijand. Het gaat niet over vlees en bloed. Ja, er zit daar veel en veel meer achter dan dat we denken. Overheden, machten, wereldbeheersers, boze geesten. En daar valt niet mee te lachen. In Madagaskar, het evangelie, het is niet voor niets dat dat daar aannemelijk is en dat de mensen luisteren. Want het land wordt overheerst door animisme. En de voorouders en de druk en de geestelijke macht is echt iets wat reëel is. Ja, het land leeft in taboes en is feitelijk is het evangelie voor hun echt een bevrijding. Niet alleen geestelijk, maar zelfs financieel, want het andere kost geld. En wat strijd betreft, de oorlog tussen Israël en Hamas, het gaat niet tussen Israël en de Palestijnen of wat dan ook. Maar dit is een terroristische organisatie. En de haat en de nijd die daarachter zit, is niet van deze tijd, is niet gewoon normaal. Dit is erg. Dat vind je niet alleen bij Hamas hoor, als je in de laatste weken gehoord hebt wat er hier in een gevangenis of in het leger soms afspeelt. Dan heb je ook van die satanische dingen. Maar daarom, de duivel is over de hele wereld heen bezig. Ja, maar zekerlijk over de dingen die God aangaan, dan merk je een haat en een nijd die de dingen van deze wereld gewoon te boven gaat. Daar hebben we mee te maken, met boze geesten, met machten. Hoe is het mogelijk als je bijna de hele Gaza-strook al afgebombardeerd hebt en al die mannen uitgeroeid hebt, dat ze van gisteren of eergisteren nog altijd raketten afschieten op Israël. Er zit daar zo'n ongelofelijke haat achter. En dat is ook de haat waarmee de Satan zekerlijk Gods kinderen haat. We moeten daar geen doekjes over brengen. De Heer Jezus zegt ook, indien ze mij gehaat hebben, ze zullen ook u haten. Ja. En laat je eigenlijk nooit bedriegen door dingen als van een welvaartsevangelie of zo. Van God die heeft ons heel beloofd en weet ik wat allemaal. Dat is wel waar. Maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. En we zitten in een moeilijke, moeilijke vijand in een moeilijke situatie. Het is ook geen gewone strijd. Ja? Er wordt gesproken over de verleidingen van de duivel. En ja, daar is hij al 6000 jaar mee bezig. We hebben een hele Bijbel vol met waarschuwingen en dingen. Maar als je de Bijbel leest, elke keer denk je van, hoe is het toch mogelijk? Koning Jozef had zo'n goede koning. En staat er toen hij op het toppunt van zijn macht was, toen verzwagerde hij zich met Achab. Als je de geschiedenis verder leest, lees je wat voor een ramp dat geweest is in Juda. En eigenlijk een paar keer dat de Heer Jezus nooit geboren zou kunnen worden. Ja, dat er was een verschrikkelijke haat van de boze tegenover alles wat van God is. En wij hebben al die voorbeelden en toch laten we ons soms in de luren leggen. Ook door hoogmoed. Koning Uzia, een goede koning. Maar ja, op een gegeven moment sloeg het in zijn bol en wou hij zelf gaan offeren. En God die strafte hem met melaatsheid. Zoveel dingen. Ook mensen die het van iemand anders afhangen. Koning Josia. Niet Joas, een van de twee. De eerste in ieder geval. Degene die alleen overgebleven was van het hele prinselijke geslacht waaruit de Heer Jezus voort zou komen. Was maar één kindje, werd verborgen in de linnenkamer met een hoedster. Want anders, de oma die moorde al de kinderen uit. Dat was die dochter van Achab en Isabel, Atalia. En er staat dat hij goed deed, zolang de priester Joja daar leefde. Ja, bent u christen, zolang die voorganger leeft, of die oudste leeft? Weet u, het verschil tussen de dwaze en de wijze maagden is niet dat de een meer of minder maagd was. Maar de ene was wijs en de andere dwaas. De wijze die hadden olie. Die hingen niet af van iemand anders, die zorgden er zelf voor. Een beeld van de Heilige Geest. Ja, wij moeten zelf onze Bijbel lezen. Wij moeten zelf bij de Heer Jezus komen en niet van anderen afhangen. En dat is zo belangrijk. De Satan die wil ons aan alle kanten ondersteboven helpen. En hij kan alleen maar op één manier falen. Dat is als wij die wapenrusting aan hebben. En dat zwaard des geestes, het woord van God, is er toch wel een heel belangrijk onderdeel van. Het is ook geen gewone plaats. Wij hebben te worstelen tegen boze geesten in de hemelse gewesten of hemelsferen. In de Statenvertaling staat er vaak hemel, lucht. Ik hou wel een beetje eigenlijk wat dat betreft van de vertaling in de NBG. Je bent daar ja, al 50, 60 jaar aan gewend geraakt. Ja. Die hemelse gewesten. Dat komt in de Efezebrief 5 keer voor. Er staat dat de Heer Jezus een plaats heeft in de hemelse gewesten. Boven alle macht. Hij heeft alles gekregen. Ja, dat hem komt alle dingen toe. Hij heeft overwonnen. Heeft openlijk over de boze gezegevierd. Ja. Maar er staat een hoofdstukje verder. Staat er dat wij met hem medegezet zijn. In de hemels, wij hebben een plaats in de hemelse gewesten. Ja? Het is zelfs zo dat aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt door de gemeente. Dat in hoofdstuk 3, denk ik. Dit zijn dingen die ons na moeten denken. Het gaat niet over deze wereld. Het gaat over iets. En in die hemelse gewesten, ja, we hebben de laatste tekst gelezen. Ja, we hebben daar te vechten tegen boze geesten en machten in de hemelse gewesten. Dat is een plaats waar niet alleen de goeie komen, maar waar ook de slechte komen. Feitelijk, wat er in de gemeente gebeurt, ik vergelijk dat meestal met een groot stadion. Groter dan een of ander geweldig voetbalstadion. Ja. En dan zitten er daar duizenden aan de ene kant en aan de andere kant. En hier houden ze de supporters ook een beetje aan elkaar. Waarschijnlijk daar ook. En aan welke kant van het stadion dat er gejuicht wordt, dat maakt uit wat er gebeurt in de gemeente daar midden op het veld. Ja. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, Timotheus, ik betuig u voor God en voor Jezus Christus en voor de heilige engelen, dat gij aan zonde en andere dingen de hand houdt. Ja. Wij zouden zeggen van, jongens, een beetje zachter, wat zouden de buren ervan denken? Paulus is gerust in de buren, wij hebben een strijd op een hele andere plaats. Je kan dat vergelijken met beloofde land. Wij hadden nou laatst met de Bijbelstudie, volgden we een paar Bijbelstudies, ook van, ik ben zijn naam kwijt. Maar dan merk je dat bij heel veel, zekerlijk uit Nederland vandaan, een beetje uit de behoudende kring, dat beloofde land nog altijd een beetje de hemel is. Ja, we zijn verlost door het bloed van de Heer Jezus, gered uit de slavernij van de farao. Wij gaan door ons leven door de woestijn heen. Straks zijn we over de doodsjordaan. Ja, er zijn ook liederen in Johannes de Heer over. En dan zijn we in het beloofde land. Dat klopt niet helemaal. Als wij straks in de hemel komen, dan moeten we niet meer vechten voor een plekje. Ik denk dat je het moet zien, ons leven op deze wereld, dat is die reis door de woestijn. We zijn hier vreemdelingen. Wij hebben hier geen verblijfplaats. Wij strekken ons uit naar een toekomstige stad. Maar, langs de andere kant, zijn we met de Heer Jezus medegezet in de hemelse gewesten. En daarom die strijd in dat beloofde land is een heel beeld ook voor de strijd die wij hebben. Ja? Het is niet zomaar een gewone plaats waar we vechten. Het is ook geen gewone tijd. Er wordt gesproken over een boze dag. Dat is hetzelfde woord boze als die boze geesten. Ja? Het is absoluut niet gemakkelijk. We leven in een wereld waar het zekerlijk niet alles goed is. We mogen heel dankbaar zijn dat we in een gezegende plek en een gezegende tijd leven en dat we het heel goed hebben. Maar heel veel broers en zusters in vervolgde landen willen niet met ons ruilen op geestelijk gebied. Omdat het hier toch dezelfde boze tijd is als elders. Dat woord, dat houdt in moeilijk, ja. Drukte, stress, ergernis, tekort. Wij worden zo opgejaagd in dit leven. Als je de Heer Jezus wil volgen, sta 's morgens een uur eerder op en lees eerst de Bijbel. Echt waar, want de rest van de dag komt er niet meer toe. Ik merk het aan mijzelf, vanaf dat mijn vrouw opstaat, dan is het gedaan. Ja. Nee, dat is misschien een beetje gemeen gezegd, maar dan komt er al zoveel weer op je aan, dat past er dan niet meer bij. Wij worden geleefd, in Madagaskar is dat nog anders, maar hier wel. Ja. En wij gaan ten onder aan allerlei dingen en we moeten ons daar echt tegen wapenen. Het is ook een woord wat slecht betekent. En dat betekent wel zowel als ziekte, blind of wat dan ook. Wij zijn niet gespaard. Loopt een zuster rond met een hoofddoekje rond. Ook christenen sterven. Ook christenen worden ziek. En daar is niet aan te ontkomen. Ook is het een slechte tijd, omdat het een boze en misdadige slechte tijd is. En het wordt alleen maar erger. En dat zal ieder mens erkennen op deze wereld. Een 12-jarig jongetje wat een pistool pakt van een of andere neef of oom en er op school een doodschiet. Of wat je hier hoort, elke dag. Een vrouw op de trein of noem maar op. Ja. Het is moord en doodslag en we leven in een boze tijd. En de wereld die is werkelijk waar, die is van slag, die is weg. En het is ook geen gewone opdracht. Ja. Het hele verhaal dat begint met standhouden. Wij zouden vaak denken, als we, ja, het zal op een gegeven moment gedaan hebben. Maar hier staat er, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende. Dus je zou zeggen, ja, met pensioen kan ik eens rustig gaan zitten en ja, dan laten we het een keer aan een ander. Nee, om als je taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Wij mogen geen millimeter wijken. Zolang we hier op deze wereld zijn, hebben we met deze dingen te maken. We moeten stand houden. Daarom begint dat ook het volgende vers over die gordel van de waarheid. Staat dan in de Statenvertaling. Wij moeten blijven staan. Even, niet veel tijd, maar misschien even kort een Bijbelse reflectie erop. U kent de geschiedenis van Gideon, 32.000 man, wie bang is mag naar huis. 22.000 man gingen er naar huis. Toen waren er 10.000 over die niet bang waren. Maar God zegt dat is te veel en we gaan een keer kijken wie of dat we kunnen gebruiken. En dan mocht Gideon hen bij een beek laten drinken. En daar staat daar werkelijk, de Midianieten lagen beneden in de vlakte, om de hoek. Ja? En God zei van, kijk, degene die met hun hand water drinken als een hond, die moet je apart zetten, waren de 300. Dat, die opmerking, drinken als een hond, dat kwam uit Egypte vandaan. Ze hebben daar ook nog gewoond. En een hond die drinkt daar uit de Nijl op een beetje speciale manier. Die loopt daar langs het water en als hij zijn kans schoon ziet en het denkt dat het veilig is, neemt hij gauw, drinkt hij een paar slokken en is hij weer verder. Want als die kop, zoals die andere 9700 man deden, staken hun kop in het water, hielden geen rekening met de omgeving, waren niet waakzaam, die slurpten en dronken, en dat was lekker in dat warme weer, dat koele water. Maar dan kon er uit de Nijl wel eens een keer een grote bek komen met, ik weet niet hoeveel tanden, en dan was het gedaan met de hond. Ja? Dus die hond die paste wel op. En zo is het daar ook. God die zoekt geen mensen die niet bang zijn. God die zoekt mensen die hun wapenrusting aan hebben, die op hun hoede zijn. Die weten wat de strijd is en wat er op hun aankomt. En die blijven staan. Die mannen die moesten niets anders doen dan een kruik meenemen, een fakkel erin, een hoorn en roepen en blazen. Ik weet niet hoeveel handen dat u hebt, maar als je een kruik hebt met een fakkel die tegen elkaar kapot slaat. En je hebt een fakkel die omhoog steekt. En je hebt aan de andere kant een bazuin of een hoorn waar je op moet blazen en dan nog een keer moet roepen voor de Heere en voor Gideon, dan heb je geen hand meer nodig om over om een zwaard te houden. Het enigste wat die mannen moesten doen was blijven staan op hun plaats. En de Heere die bracht zo'n grote verwarring in het leger dat de Midianieten die hielpen elkaar eigenlijk om zeep. En zo zorgt God ook wel voor ons. Wij moeten blijven staan, wat er ook in deze wereld op ons afkomt. Stelt u dan op, uw lendenen om God met de waarheid. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Want zij, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Dat is een tekst uit de tweede brief van Timotheus. En daar waarschuwt Paulus echt op een ongelofelijke manier tegen wat er aan ons afkomt. Ja. En daar staat in hoofdstuk 3 in het begin, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Ja, dat is de tijd waarin dat we leven. Dat woord wat daar met zwaar vertaald is, dat wordt maar twee keer gebruikt in de Bijbel. Eén keer daar en de andere keer in de evangelie om die gevaarlijke demonische machten aan te duiden van die bezetenen aan de andere kant van het meer in Gadara, die de Heer Jezus tegemoet kwam. Die ze niet konden binden met ketenen en van alles nog wat, en die waarvan zoveel geesten eigenlijk uitdreven dat de 2000 zwijnen daar in de zee rolden. U kent die geschiedenis wel. Dat waren gevaarlijke jongens. Nou wel, in zo'n gevaarlijke tijd leven wij. Wij hebben het oor van de waarheid afgekeerd en naar verdichtsels geluisterd. Zelfs in Madagaskar. Welvaartsevangelie, dat gaat daarin als zoete koek. Ja, de mensen worden van alles en nog wat beloofd. Maar dat is ook hier zo. Ja. En wij moeten enorm waakzaam zijn. Je kan niemand meer vertrouwen. Ze hebben het over complottheorieën, maar dat zijn meestal de mensen die zelf complottheorieën verkondigen, terwijl dat ze denken dat het waar is. Maar we zijn van de waarheid afgeraakt. Waarom? Dat is Romeinen 1. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijs is tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn zo van die paar van die teksten dat Paulus ja een beetje vol vuur is en dat hij zegt amen, zo is het, dit is er één van. En God staat er ongelooflijk op dat hij de schepper is van hemel en aarde. Vroeger had je een afgod die de boel geschapen had, ja, een of andere geweldige God die zo machtig was. Tegenwoordig heeft die God niet meer nodig. Ja, het is puur toeval, een geweldige knal en toen was het er. En dan zijn ze zo stom om dat te geloven. En dat noemen ze dan de waarheid. En dat is een grote leugen. En daar mogen wij absoluut niet meer in meegaan. Wat een geweldige nare tijd leven wij. Er is geen geld voor kinderopvang. Er is geen geld om de boeren een beetje goed te betalen. Er is geen geld voor noem maar op. Ja? Maar moet ik kijken wat er naar Oekraïne gaat en naar andere dingen. Wat een belachelijke wereld waarin dat we leven. Laten wij die gehele wapenrusting van God aandoen. En staande blijven. Amen. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord de Bijbel. Dank u wel dat u ons niet alleen waarschuwt, maar dat we ook mogen weten dat u zo ongelooflijk goed voor ons zorgt en ons alles geeft wat we nodig hebben. Heren, als wij ja, naar u ruisteren, heren, dan zijn wij zo veilig dat nog dood, nog leven, nog krachten, nog engelen, nog machten ons zal kunnen scheiden van de liefde die er is in de Heer Jezus. En zelfs als we vallen, heren, u richt ons op. Dank u wel dat u als een hen kuikens vergadert en dat we bij u mogen schuilen. En dat we mogen geloven dat het zelfs ten koste is van uw eigen leven, omdat u ons zo lief had. Help ons hier om in deze wereld ook staande te blijven, tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen.
Ja, we zijn een beetje inderdaad uitgelopen, dus het laatste lied, of het voorlaatste lied valt weg. We gaan direct het lied doen voor de zondagschool. Ik had dat beloofd en belofte maakt schuld. Dus we gaan afsluiten met een lied die ook zeker ook voor ons bedoeld is. En daarna wil Gabriel afsluiten met gebed. Daarna, Gabriel, we gaan eerst nog een liedje zingen.
Ja, Heere, we danken ook voor de vrede waar wij ook van u mogen ontvangen. Dank ook dat we de zegenbede mogen uitspreken voor deze week. Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige naam, die ons het leven heeft. De liefde van de Heer duurt eeuwen, voor wie hem aanbidden. Ga heen in vrede, de Heer zegent ons en beschermt ons. De Heer doet het licht over ons schijnen en zijn genade en heeft ons vrede. Amen.